Hoe richt je een niche op in de markt? Haal je succes uit een franchise-model? En wat kan je naast veehouden nog meer doen voor de sector? Dat hoor je in de Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. De vorige keer heb ik gezeten met varkenshouder Roel Afrijs uit Reuzel. Hij heeft het familiebedrijf met zijn broers overgenomen en daarbij gekozen voor optimalisatie in de plaats van groei. Deze aflevering heb ik de Overijsse geitenhouder Harm-Jan Brouwer te gast. Met zijn bedrijf Holland Goats heeft hij een niche in Nederland met het opfokken van jonge geitenlammeren en de internationale verkoop hiervan. Ik ben benieuwd hoe hij dit bijzondere businessmodel heeft opgezet en hoe hij erin slaagt om de kwaliteitsnormen hoog te houden. Welkom Harm-Jan.
Ja, dankjewel.
Ik vond het wel interessant, we hadden een voorgesprekje over jouw persoonlijke achtergrond. En wat is jouw achtergrond eigenlijk, Harm-Jan? Vind ik interessant.
Ja, ik ben geboren in een gezin. Mijn vader was schoolmeester vroeger. En heel veel mensen zeggen dan, hoe kom je dan überhaupt in die hele agrarische sector verzeild?
Want waar woonde je? Je vader was schoolmeester?
En ik ben geboren in de Achterhoek in Doetinchem.
Doetinchem is een stad volgens mij.
Is een stad inderdaad. Ja, wij wonen aan de rand van de stad. Mijn vader was directeur op de basisschool. En eigenlijk via kennis in Doetinchem kwam ik in aanraking met de veehouderij. Ik liep er als kleine jongen al veel op een melkkoeienbedrijf. Dat bedrijf deed naast het melken van koeien ook handel in vee. Daar ben ik eigenlijk mee geïnfecteerd op dat moment.
Door de koeien of door de handel? Of door allebei?
Door allebei eigenlijk, ja. Dat samenspel met levend vee en de handel daarin. Dat vond ik mooi. En ik kwam veel ook in de vakanties op de veemarkt in Doetinchem. Die was er toen nog.
Nou, maar deed je op vakantie? Gewoon als toerist of op de werken of vakantie?
Nou, ik kwam daar inderdaad als klein jongetje. Ging mijn vader nog wel eens mee. Daar gingen we inderdaad dinsdagochtend op tijd naar de veemarkt. Want dan was er nog de meeste handel te zien. Op den duur ging ik zelf 5 uur de wekker. En dan op het fietsje naar de veemarkt toe.
En wat ging je er doen?
Ik begon daar vaak met helpen. Hè, met de handelaar, als een koppel kalveren verhandeld was, dan moest die weer verplaatst worden naar de plek waar die andere handelaar stond, die ze gekocht had. Dus dan moest je gangpaden maken, hekken loszetten en moesten die kalveren verplekt worden. Kalveren moesten opgeladen worden. Zo was ik daar altijd op mijn manier drukdoende en midden in de wereld van de veehandel. Dat paste mij. En zo verdiende ik mijn eerste rijkstaal. Dus zeg maar, als ik een handelaar goed geholpen had, dan kreeg ik een rijkstaal ertoe gedrukt. En daar was ik dol enthousiast van en trots op.
Oké, dus zo ben je een beetje. En hoe ben je wat heb je daarna gedaan?
Ja, daarna mijn vader die kreeg ander werk of op een andere plek. Die verhuisde naar Overijssel, naar het noorden. Ik was toen 16, dus ik verhuisde mee. En zag ik ineens nog weer een ander deel van Nederland. Vanuit daar ben ik na de HAVO ook de HAS gaan doen in Dronten. Ik heb daar de opleiding bedrijfskunde gedaan met de minor landelijk vastgoed. Want ik dacht, de handel, dat is mooi. Vastgoed is ook mooi, dat is op het boerenerf. Dus ik was helemaal van plan om makelaar te gaan worden. Ik heb mijn afstudeerstages ook bij een makelaar gelopen. En zodoende eigenlijk altijd nog wel op dat boerenerf bezig geweest. Maar toch bleef de handel in dat levende vee, dat bleef me trekken. Ik deed als hobby eigenlijk altijd nog wat schapen kopen, schapen weer verkopen. Een keer wat kalfjes kopen en verkopen. Totdat ik eigenlijk klaar was met mijn studie. Toen heb ik mijn oude kennis uit Doetinchem nog weer opgezocht van hey, kan ik niet bij jou komen werken?
Hij had in de handel van vee weer?
Ja, in de handel van vee. Hij had in de tussentijd had hij eigenlijk van boerenhandel, dus kalfjes en slagkoeien, had hij zijn bedrijf verder uitgebouwd tot internationale speler op de exportmarkt van levend vee. Op het moment dat ik van de HAS af kwam, toen was de eerste blauwtongperiode in Nederland. Toen was het lastig ook voor hem om extra personeel aan te nemen. Dus op dat moment was er voor mij even geen plek in die handel. Maar toch bleven we dat contact houden. Nadat ik mijn afstudeerproject afgerond had en mijn diploma had, begon die handel eigenlijk net weer een beetje te lopen. En toen ben ik eigenlijk in diepe gesprongen. Ik heb gezegd van, weet je, ik begin voor mezelf. Ik ga voor jou met jouw support vazen kopen. Kodragende vazen.
Aankomend melkvee.
Ja, aankomend melkvee, jongvee voor de export. Dat ging ik op commissiebasis inkopen. Nou, die handel heeft lang gefloreerd eigenlijk. Daar heb ik eigenlijk mijn bedrijf mee op kunnen zetten. Dat was de basis. De hele makelaardij heb ik eigenlijk laten varen. Ja. En zo heb ik dat eigenlijk steeds meer met het support van mijn kennis. Bas van der Heijden was dat. Daar heb ik dat mee, met zijn support heb ik dat eigenlijk op kunnen zetten.
Dus je bent eigenlijk een jongen van de stad die boer is geworden.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja.
En hoe kijk je ook tegenaan? Want als je nu vaak in onze sector kijkt, als je thuis geen bedrijf hebt, kun je geen boer worden. Hoe zie je dat?
Nee, daar wordt tegenwoordig veel gezegd inderdaad. Van boer worden is alleen voor jongens die een bedrijf gegund krijgen van huis uit. Heel veel mensen die staan ook verbaasd te kijken als ik zeg dat mijn vader schoolmeester was. Ik zeg dan altijd maar zo, mijn vader heeft me leren rekenen. En de rest heb ik toch zelf moeten doen. Gebruik support van mensen om je heen. Zoek goede partners waar je mee samen kunt werken. Dan kun je een heel eind komen.
Jij zegt elke jongen in de stad die droomt een boer te worden, die kan dat.
Die kan dat, ja. Als er waar een wil is, is een weg. En soms sla je een weg in die doodloopt. Dus waar het afgebroken wordt, loop terug, sla een volgende weg in. Blijf het proberen. En blijf je dromen ook nastreven, zeg maar. Want je ziet vaak, ik had aan het begin ook zoiets van, ja, voor mij is dit nooit haalbaar of bereikbaar. Wij hadden uiteindelijk in 2014 kwam er een boerenbedrijf op pad voor mij. Er was een oude boer die geen kinderen had. Hij kwam eigenlijk via contacten vanuit de makelaardij nog weer. Hij had het bedrijf in de stille verkoop. En die zei van, goh, je moet daar eens gaan kijken. Die mensen willen het bedrijf verkopen. Het was een oud melkveebedrijf, kleinschalig. Echt een oud spulletje. Ingestort woonboerderijtje erbij, lichtboksenstal. Daar ben ik op ingesprongen.
En, even voor de luisteraar, hè, toen, want je had de export van de aankomend melkvee, hè, de vaarzen.
Ja.
En toen ben jij op een of andere manier in de geiten gestapt.
Klopt, ja. Ja.
Waarom? Hoe kwam je bij de geiten terecht?
Hoe kwamen wij in die geitenhandel terecht? Ja, ik had die locatie dus aangekocht. Ook weer met behulp financieel van een bekende handelaar.
Met de visie wel voor geiten? Of was toen
nee,
al de geit?
Nee, er was
eigenlijk de geit nog niet bekend
in beeld. Toen was de geit daar nog niet in beeld. Nee.
Okay.
We hadden het bedrijf gekocht. Ik had eigenlijk geen plan, geen visie voor dat bedrijf. Alleen het plekje plus de agrarische bestemming die erop staat, die paste mij.
Je had nog helemaal geen idee wat je ging doen met
nee,
de locatie?
Ik heb mijn schoonmoeder ook maar niet verteld. Want ik had nog geen euro om de locatie op te knappen. Maar ik kon hem net aankopen, zeg maar. En zover was ik.
Oké, okay, en toen.
Toen eigenlijk in de tussentijd kwam de geitenhandel op pad. Vanuit het buitenland kwam steeds meer de aanvragen binnen van, kunnen jullie vanuit Nederland ook de jongvee van de geit leveren, zeg maar. We leverden natuurlijk altijd het jongvee van het aankomende melkvee.
Ja.
Er waren steeds meer projecten in het buitenland die ook winst zagen in geitenmelk. Nederland staat als geitenland goed bekend in het buitenland. Ook qua hoge producties, goede gezondheidsstatus en het professionele sector die wij hier hebben.
Maar waarom staat Nederland, ja, staat goed? Is dat van oudsher? Of,
Eigenlijk is van oudsher meer Zuid-Europa het geitenwalhalla, zeg maar.
Ja.
Maar Nederland is eigenlijk in de laatste 10 tot 15 jaar enorm geprofessionaliseerd in de melkgeitenhouderij. Daar hebben ze goede goede genetica kunnen opbouwen, hoge producties kunnen halen, goede voerefficiëntie. En dat is waar het buitenland naar kijkt. En dat is eigenlijk van oudsher in de koeiensector ook zo gegroeid. De koeiensector zijn wij als Nederlanders ook heel goed. En vanuit het buitenland wordt daarnaar gekeken en wil men dat kopiëren. Dus daarom komen ze ook in Nederland terecht om het juiste levende vee te kopen, om als basis te gebruiken voor een goed bedrijf in het buitenland.
Maar toen had je dus, even terug naar ons verhaal, je had een boerderij gekocht, eigenlijk met geen geld om op te knappen. Hè?
Ja.
Zonder een idee erbij. Aan de andere kant kreeg je steeds meer vraag om geiten te leveren eigenlijk.
Ja, dat klopt.
En toen?
Toen ben ik eigenlijk ook vanuit de samenwerking met Bas, mijn kennis, zijn we eigenlijk dat gaan oppakken. Dus ik zeg van, ik duik in die sector in. Ik zeg, ervaring hebben we nul. Op mijn 14e jaar had ik een geit en die ging 2 dagen later dood. Dus dat was eigenlijk al mijn ervaring met geiten. Ik zeg, we gaan eens kijken hoe die sector in elkaar zit, waar het aanbod zit en wat we kunnen doen.
En hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je jezelf verdiept in de geithouderij?
Ja, dat is eigenlijk ook netwerk opbouwen. Zorg dat je mensen gaat leren kennen die in die sector werkzaam zijn.
En hoe doet Harm-Jan dat? Is dat een kwestie van bellen van mensen of bezoeken? Of?
Ja, bellen, bezoeken, gewoon ergens beginnen, zeg maar. Ja, ik zeg altijd van, het gaat niet om wie je bent, maar om wie je kent. Je moet mensen, kennis om je heen vergaren, een netwerk waar je samen uit kunt putten, samen informatie kunt delen en samen ook naar een winst kunt gaan.
Heb je jezelf verdiept op die manier in de geitensector en toen?
Toen kwam onze eerste order en die order was 350 geiten die naar Kazachstan moesten. Dus dat was even zweten.
Want, en wie was die? Wie vraagt er 350 geiten voor Kazachstan? Wie
is dat eigenlijk vanuit Clobyfield. Dat is het bedrijf van Bas, mijn partner, zeg maar. Die zat natuurlijk internationaal al veel in die koeienhandel. En die kregen her en der ook de aanvragen binnen. De eerste aanvraag kwam binnen vanuit Kazachstan.
Het was een Kazachstaanse boer die dat vroeg.
Ja, een Kazachstaanse boer, een investeerder die daarbij zat, zeg maar. Die dus eigenlijk van nul een compleet nieuw geitenbedrijf wou beginnen. En die wou 350 geiten hebben uit Nederland.
Hoe heb je dat aangepakt?
Toen zijn we inderdaad die geiten gaan opzoeken. Dus de eerste geitenlammer gaan kopen. En dan ga je eigenlijk het proces in. Dus dan moet je gaan kijken van, wat moet er gebeuren? Nou, uiteindelijk bleek dus volgens de regels dat die geiten eerst 30 dagen in quarantaine moeten staan. Ja, en in heel Nederland was geen quarantainestal te vinden voor geiten. Dus...
Maar deed op dat moment eigenlijk niemand geiten exporteren dan?
Nee, ja, niet op die schaal, zeg maar. Wel kleinschalig werd er hobbymatig wel her en der wat geëxporteerd naar landen om ons heen. Maar niet op grote schaal en al helemaal niet zo ver weg.
Ja.
Dus wij hadden een exportstal nodig, of een quarantainestal. En die hadden we niet. Maar goed, ik had net dat oude spulletje een jaar in bezit. Ik zeg maar, ik heb mijn stalletje staan.
Tot die tijd had je er nog niets mee gedaan?
Ja, tot die tijd had ik tussendoor altijd wat jongvee en zo staan. Dus wat vazen voor de opfok of het kalfjes. Eigenlijk meer wat handelsvee. Daar gebruikte ik het stalletje voor. Maar goed, op dat moment zei ik van, ik heb een stalletje. En die gaan we ombouwen. Daar maken we 1 groot stroostal van. En die gaan we zo klaarmaken dat we daar quarantaines kunnen draaien voor geiten. Nou, daar is eigenlijk het eerste stap gezet om geiten te gaan exporteren.
En hoe werkt dat? Je koopt die geiten op bij verschillende... Want 350 geiten kun je niet op één bedrijf kopen, denk ik? Of?
Ja, dat kan op zich op één bedrijf, ja. Huh? We hebben die toen de tijd ook op één bedrijf gekocht, ja.
Oké. Okay. Ja. En dan die 350 geiten, die moet je wettelijk in je eigen bedrijf zetten?
Ja, je moet ze wettelijk in een quarantaine faciliteit zetten. En dat betekent dat het een stal is die eigenlijk grondig gereinigd en schoonverklaard is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die stal moet aan een aantal dingen voldoen.
Dus toen heb je die stal wel verbouwd, denk ik?
Of? Toen hebben we die stal wat verbouwd, ja. Zodat er geiten in konden in plaats van koeien. En dat was eigenlijk de eerste stap op onze locatie met de geiten, ja.
Oké, en hoe is het toen verder gegaan dan?
En toen, toen ging het verder. Ja, uiteindelijk begon hier in Brabant de geitenstop. Dus dat was vanuit de overheid dat men de stop ging leggen op het uitbreiden of vestigen van geitenhouderijen. Die stop die werd vervolgens ook in Gelderland ingevoerd. Toen had ik eigenlijk zoiets van, jongens, we moeten wat gaan doen. Want als we met die geiten op onze locatie verder willen in de toekomst, dan zullen we alle vergunningen enzovoort ook in orde moeten gaan maken. Daar ben ik toen vol gas mee bezig gegaan. Een adviesbureau in handen genomen. Die heeft inderdaad alle vergunningen aangevraagd. De vergunningen liepen er eigenlijk zo doorheen. En ik heb gezegd van, weet je, we kunnen altijd terug. Ik zeg, we vragen het maximale aan. Ja, dat past nooit op onze locatie, maar we gaan gewoon op ons adres maximale aantallen aanvragen. Dat hebben we gedaan. Is ook toegekend. Dat is allemaal gelukt. En toen zaten we eigenlijk met een kleine stal en een enorme vergunning op locatie. Die vergunningen kregen we echt 5 voor 12 binnen. Want we hebben donderdags nog de laatste tekeningen ingeleverd bij de gemeente om een vergunning te krijgen voor een nieuwe stal. En op vrijdagochtend om 9:30 was de geitenstop een feit in Overijssel.
Dus als je daarna was geweest, had het niet meer gekund?
Dan had het niet meer gekund, nee. Dus dan was het einde verhaal geweest, ja.
En voor hoeveel geit heb je toen gebouwd of aangevraagd?
Toen hebben wij aangevraagd, wij kunnen nu totaal 1200 opfoklammeren hebben op de vergunning. Ja.
En hoe werkt het systeem nu dan? Je koopt geiten in op...
Ja, voorheen kochten wij de geiten dus in op een leeftijd van 6 maanden. Dus dan zijn ze eigenlijk dekrijp. Dus dan kunnen ze aangedekt worden om later melk te gaan geven.
Dus dan zijn ze eigenlijk redelijk snel al beschikbaar voor de afneming,
voor de verkoop. Ja. Nu hebben wij sinds in 2020 hebben we de vergunning eigenlijk verzilverd. Zijn we grond gaan bijkopen bij ons. Hebben we zo ons bouwblok kunnen vergroten. Daar hebben we toen een nieuwe stal opgebouwd. Die helemaal ingericht is specifiek op de opfok van jonge lammeren. Dus sinds 2020 kopen wij ook jonge lammetjes aan van een week oud, zeg maar. Die echt net geboren zijn. En die fokken wij dus zelf op tot 6 maanden leeftijd.
Oké, dan zijn ze echt een half jaar op het bedrijf?
Ja. Dus het stukje voortraject, het stukje opfok hebben wij nou ook grotendeels in eigen hand.
Okay. Ja. En je koopt ze in en je verkoopt ze weer?
Ja.
En gaat alles dan, is alles export? Of?
Ja, voorheen was het heel veel export inderdaad. Dat was toch eigenlijk wel een beetje, en dat is nog steeds onze core business. Door verschillende invloeden waar wij weer geen invloed op hebben, is de exporthandel nog wel eens wat lastiger. Zoals op het moment hebben we te maken met een blauwtonguitbraak in Nederland sinds eind vorig jaar. Daardoor ligt eigenlijk de export weer een tijd stil, omdat vanuit de overheidswegen de grenzen dan gesloten zijn en er geen vee uitgevoerd mag worden. Zo hebben wij ook een aantal jaar geleden heel veel last gehad van de inval van Rusland in Oekraïne. Rusland was toch een van onze grootste afzetmarkten, ook qua geiten- en koeienhandel. Zo moet je continu blijven schakelen met ook de invloeden van buitenaf, van hey, waar ga ik mijn handel kwijtraken? Hoe gaan we opereren?
Ja. Je bent eigenlijk een helemaal nieuwe niche opgestart. Of het is helemaal nieuw wat je opgezet hebt.
Ja, eigenlijk de geitensector was inderdaad is ook hard gegroeid de laatste 10 jaar. Wij hebben daar eigenlijk op ingesprongen om inderdaad ook die handel, dus eigenlijk de kwaliteit en de goede naam van de Nederlandse geit, hebben wij in het buitenland op de kaart gezet. En zo zijn wij gaan verkopen. En dat was eigenlijk, tot nu toe zijn we eigenlijk een van de weinigen, of de enige denk ik in Nederland, die dat op zo'n grote schaal doet.
Oké, want hoeveel geiten worden zo opgefokt en verkocht?
Ja, wij kunnen jaarlijks in eigen winkel zeg maar een 1500 tot 1800 lammeren grootbrengen en verkopen. Daarnaast kopen wij ook heel veel nog in bij veehouders die zelf hun opfok doen. Ja, de afgelopen jaren hebben wij denk ik zo'n beetje tussen de 4.000 en de 5.000 lammeren jaarlijks weggezet.
Oké, dus dat is best grootschalig.
Ja, wij richten ons voornamelijk ook veel op projecten die grootschalig willen. Of in ieder geval die nieuw opzetten.
Hey, en over kennis. Je leveren geiten aan zo'n bedrijf. Ga je ook mee om te adviseren? Of is het... Geiten leveren en...
Nee, we hebben inderdaad collega's. We hebben een aantal mensen die wij eigenlijk op oproepbasis ook mee kunnen kijken. Daarnaast heb ik met mijn partner van Kloby Field, zeg maar, die heeft ook meerdere mensen in dienst. Waaronder ook een dierenarts die ook echt specifiek op het stukje dier houden, diergezondheid mee kan kijken. Want... Ja, we hebben eigenlijk de laatste jaren heel erg de focus gelegd op het feit van het succes van onze klant is ook ons succes. Dus zodra wij dieren kunnen leveren bij iemand die zijn bedrijf er goed klaar voor heeft, die zijn personeel goed opgeleid heeft, die de voeding goed op orde heeft, daar kan uiteindelijk dat dier wat daar terechtkomt ook succesvol een leven leiden die en melk gaan produceren. Wat eigenlijk de core business van zo'n nieuwe farm is.
Hey, en hoe hebben jullie dat zelf in de opvak geregeld? Want je brengt eigenlijk toch wel wat jongere dieren bij elkaar. Hè? Jong dier, dat een kwetsbaar dier.
Ja.
Hoe heb je dat georganiseerd?
We zijn eigenlijk direct vanaf het begin af aan gestart met bouw een stal die goed is. Dus ook qua ventilatie enzovoort hebben we heel lang over nagedacht. Meerdere specialisten bij elkaar gezet om de optimale stal neer te kunnen zetten. Zeker blijft het een uitdaging om jonge dieren bij elkaar te zetten. Vaak ook van, we proberen van zo min mogelijk aantal bedrijven dieren aan te kopen. Maar je hebt er altijd meer dan twee. Dus drie of vier bedrijven, die zet je bij elkaar. Wij hebben de stal er ook echt op ingericht dat we met meerdere afdelingen... de toelevering van dieren ook altijd apart kunnen zetten. Dus in de eerste weken van de opfok liggen die dieren altijd apart van elkaar.
Dus je hebt een soort compartimentering of
ja,
zo.
Ja, een soort met quarantainehokjes gemaakt, zeg maar. Ja, waar de dieren dus altijd bij hun soortgenoten zijn. Of in ieder geval dezelfde herkomst hebben. In die eerste weken is dat echt cruciaal. Want in de eerste weken zijn lammetjes zeer gevoelig inderdaad. Ja, het is en blijft topsport. Dat zien we elk jaar. Dus is continu...
Topsport bedoel je mee?
Ja, nou, dat het niet zomaar even opfokken is, zeg maar. Het is wel grappig. Laatst kwam er een internationale klant ook bij ons op bezoek. En die kwam onze stal bekijken. Die zegt, jullie werken of dat het hier een ziekenhuis is, zegt hij. Zo, hygiëne en schoon werken enzovoort staat bij ons heel erg hoog in het vaandel. Om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden bij de jonge opfok. Om zo laag mogelijk uitval te hebben en zoveel mogelijk dieren af te kunnen leveren op de deur.
Ja. Want jullie werken er ook met iCare, hè? In de opfok?
Klopt, ja.
En wat was er daar dan de ervaringen mee?
Ja, die ervaringen zijn goed. We zijn eigenlijk als een van de eerste bedrijven in de geitensector met HiCare begonnen. Eigenlijk hebben we met jullie collega's van Schippers dat in de basis opgezet en gekeken van hey, wat moet er toegepast worden bij de jonge lammeren? Wat is belangrijk in die lammerenopfok?
Ja, wat was belangrijk zo daar? Specifiek.
Ja, specifiek belangrijk is vooral het heen en weer de routes, kleding. Vooral ook als je de infectiedruk laag wil houden, moet je vooral niet met vieze schoeisel van het ene hok naar het andere hok lopen. Moet je vooral niet dezelfde handschoenen gebruiken in verschillende afdelingen. Moet je inderdaad overal wisselen. Ja, dat was voor mij ook een proces van wennen. Vroeger was je bij een koeienboer... je moest altijd niet vergeten om je goede schoenen uit te trekken. Maar je kon daar zo in en uit lopen. Ja, en dat is inderdaad in onze sector heel anders. In de geitenopfoksector ook. Wij hebben echt een hoge standaard proberen te halen. En daar zijn we eigenlijk... proberen we jaarlijks te optimaliseren... Om de infectiedruk laag te houden.
Ja. En wat zijn de resultaten dan? Wat merk je dan dat je dat zo werkt, dat je anders werkt?
Ja, wat zijn de resultaten? Ze hadden een beetje. Bij ons zijn natuurlijk veel factoren van invloed. Dus om echt harde cijfers aan te hangen, vind ik lastig. Wij hebben toch van 8% uitval in de eerste jaren, hebben wij hem terug kunnen brengen naar tussen de 2 en de 3% uitval. Ik heb tegen Gijs, jullie collega, altijd gezegd van, ik wijt het niet helemaal aan Highcare. Ik zeg, dat durf ik niet, want er zijn ook andere dingen van invloed geweest. Ik zeg maar goed, 2% wil ik jullie sowieso wel weggeven. Ja.
Dus het heeft echt wel effect.
Het heeft zeker effect, ja.
Hey, en als je naar je model kijkt, hè, je export veel dieren. Er is ook wel eens maatschappelijk wel wat discussie over, hè?
Ja.
Het exporteren van dieren. Hoe zie jij dat? En daarin misschien ook wel de toekomst?
Ja, dat is inderdaad een van onze grootste zorgpuntjes ook in onze handel. Hoe lang accepteert de maatschappij, hoe lang accepteert de politiek nog dat wij dieren verplaatsen van Nederland naar verwegistan, om maar zo te zeggen. Ja. Want Kazachstan ook is een reis van 7-8 dagen.
Ja.
Wij proberen eigenlijk wel vanuit ons bedrijf ook steeds weer positief te stimuleren en te laten zien dat wij dat kunnen. En zeker ook in die sector zijn rotte appels in de mand. En die komen natuurlijk veelal in het nieuws. Een schip wat bij Frankrijk of Spanje in de zee dobbert, vol met stieren die tot aan de knieën in de stront staan en nergens aangemeerd mogen worden. Ja, dat zijn natuurlijk praktijkvoorbeelden die niemand wil zien. Ja, wij laten meestal wel proberen actief, positief in het nieuws te komen of op social media om te laten zien van, hey jongens, wij kunnen dat wel.
Ja. En wat doen jullie dan, Arjan? Waar besteden jullie dan heel veel aandacht aan om dat?
Ja, waar besteden wij veel aandacht aan is vooral zoek ook in het transport de goede partners. Wij hebben zelf geen transport, geen vrachtwagens of dergelijke lopen. Maar het is puur zoek de goede partners in transport die goed opgeleide chauffeurs hebben, die ook goed hun werk doen onderweg. Dan is het eigenlijk een goed transport is eigenlijk gewoon een stal die onderweg is. En wij reizen met dieren naar Kazachstan, die zijn 7-8 dagen onderweg. 350 lammeren die op transport zijn, die zijn alle 350 levend aangekomen. En dan is onze missie geslaagd, om maar zo te zeggen.
En wat doet die? Want die chauffeur moet opgeleid zijn. Ja. Wat moet die chauffeur onderweg dan doen om dat voor elkaar te krijgen?
Goed sturen natuurlijk. Dat is, heel belangrijk voor een chauffeur. Daarnaast eisen wij dat alle dieren om de 12 uur gewoon gevoerd worden. Dus eigenlijk hetzelfde systeem als in de stal. Wij hebben eigen voerbakken, maken wij, die onderweg mee kunnen op de vrachtwagen. Wij zorgen dat de brok bijvoorbeeld die gevoerd wordt in de stal ook in zak goed mee kan op de vrachtwagen. Dus dat ze precies dezelfde brok vreten in de stal als dat ze ook onderweg kunnen gebruiken. Er gaat hooi mee, er gaat schoon stroom mee, een watertank vol. Als wij naar Kazachstan moeten, dan moeten we soms door Siberië heen waar het vriest. Dus dan hebben we een heater aan boord. Dus dan kunnen ze warm water krijgen. Bij ons is het feit van, wij leveren een product af. Daar betaalt de klant ook voor. En wij willen ook dat dier uiteindelijk een goed leven kan krijgen op zo'n farm daarginds. En ook een goede productie kan leveren. Die moet melk gaan maken. Dat is voedsel voor de mensen in die omgeving. Dus dat moet eigenlijk van A tot Z moet dat een succes zijn. Anders komt zo'n klant ook niet weer.
Ja, dus het is echt wel een beetje eigenlijk heel veel dingen checken, vastleggen, organiseren.
Ja, en continu ook in contact blijven. Ook met de chauffeurs onderweg. Blijf bereikbaar. Wij hebben nauwe contacten met de chauffeurs van, hey, hoe gaat het onderweg? Sturen ze wat filmpjes, foto's. En zo blijven wij continu monitoren van, hey, hoe verloopt dat transport? En hoe kunnen wij, je wilt bij de aflevering ook trots zijn op een dier wat je daar levert. Dus,
dus nu kan goed ergens chauffeur onderweg zijn die straks op jouw WhatsApp een filmpje stuurt van de geiten die onderweg heeft.
Ja. Ja, dan kunnen wij al heel snel zien op zo'n filmpje of video of foto van ja, is zo'n dier gezond en is die happy? Is die goed opgevreten, zeg maar? Dus krijgt hij voldoende onderweg? Ja.
En wat stuur je nooit bij? Heb je ooit dingen dat je zegt tegen chauffeur, nou, dit moet je anders doen?
Ja, ja, we hebben, ik krijg wel eens filmpjes door. De dieren moeten altijd verplicht, na zoveel uur moeten ze van de vrachtwagen af. En dan moeten ze eigenlijk in een soort dierenhotel verblijven, zeg maar. Ja, onderweg is dat altijd een beetje lastig van wat voor eten wordt er bijvoorbeeld bij zo'n dierenhotel aangeboden. Ja, sommige locaties krijgen ze een 3-gangen diner, sommige locaties... Ik heb wel eens gezegd inderdaad van het voer wat daar beschikbaar is, dat gooi je heel eind aan de kant. Want dat mogen mijn geiten niet vreten. En gelukkig geven wij altijd voldoende voer mee vanuit Nederland ook. Dus dan heb ik liever dat ze op zo'n locatie ons eigen voer voeren.
Ja. Dus dan belt de chauffeur en zegt let op, wel ons eigen voer voeren.
Ja, ja, precies. Ja.
Dan moet hij misschien wel wat moeite voor doen, denk
ja,
ik.
Ja, dat kan soms zijn dat ze of eerst niet geaccepteerd wordt dat ze dat voer niet aannemen van zo'n locatie. Maar bij ons gaat het toch echt om de kwaliteit ook van de voeding onderweg. Ja.
Hey, een andere vraag. Jij bent eigenlijk, we hebben net al een beetje jouw hele mooie verhaal verteld. De stadsjongen die boer werd eigenlijk. Jong uit de stad die boer werd.
Ja.
Maar jij bent ook in een niche. Je hebt een nieuwe markt opgezet, hè?
Ja.
En we hebben natuurlijk varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders die luisteren, geithouders die luisteren.
Ja.
Wat zou je iemand meegeven die luistert nu en denkt, hey, ik wil ook wel eens iets nieuws opzetten in de sector. Wat?
Ja, iets nieuws opzetten is altijd een uitdaging. Want heel vaak gaan wij aan de voorkant al rekenen van... kan het uit? Brengt het zijn geld wel op? Krijg ik er überhaupt wel... krijg ik het wel gefinancierd? Ja, zulke soort zaken... die gaan altijd eerst in je hoofd spelen. Ik zeg eigenlijk... die moet je altijd eerst eens even parkeren. Sla gewoon een weg in waar je denkt van... hé, dit is een weg waar... waar misschien wat uit te halen valt of wat een niche-markt kan wezen binnen de sector. Ja, gebruik je kennis, gebruik je netwerk en ga gewoon aan de gang. Als het niet lukt, dan strand je vanzelf, zeg ik altijd maar. En soms gaan er ook deuren open waar je verbaasd over staat. Dat je denkt van, oh ja, en nou kwam het... Bij mij was dat eigenlijk hetzelfde. Ja, koop die boerderij en we zien wel, we gaan er een plan van maken. Ja, ik wist echt niet hoe het moest, zeg maar. Want financieel, ja, ik kon wel een beetje geld bij de bank krijgen, maar lange na niet genoeg. Maar toch zie je dan toch, als je goede partners hebt, een goed netwerk hebt, dan komt er geld vaak ook wel. Als je idee maar goed is.
Dus normaal hoor je, ik heb een nieuw idee, maak een businessplan, reken het door. Jij zegt eigenlijk, doe er vooral niet.
Nee, ja, tuurlijk. Onder elk idee moet wel een gedegen businessplan liggen. Kijk, lukraak beginnen en dan zeggen van jongens, we zien wel. Dat kan natuurlijk niet. Je moet wel een bepaald plan, een financieel plan eronder hebben. Maar laat je niet te snel uit het veld slaan door het feit van, ja, maar daar krijg je toch nooit geen geld voor.
Ja.
Want geld is maar een begrip.
Dus spring in het diepe.
Ja, ja.
Geld is maar een begrip, wat bedoel je ermee?
Nou, geld is maar een begrip. Kijk, ik mijn vader was schoolmeester, dus ik kwam uit een jammodaal gezin, zeg maar. En mijn vader zei altijd van, ach jongen, ga toch gewoon bij een baas aan het werk. Want dan heb je gewoon een vast inkomen, een vast salaris. Kijk, dat was vanuit oudsher bij ons altijd de gewoonte. Maar toch heb ik toen in het diepe gesprongen en ben ik in die handel gegaan. En uiteindelijk zie je dan toch, als je de juiste mensen om je heen hebt, de juiste mensen die je kunnen helpen, ook financieel, dan kun je een heel eind komen. Ja. En dan kun je ook als stadsjonge boer worden.
Leuk. En als je nou naar je eigen bedrijf kijkt, waar ben je dan het meest trots op?
Ja, ik moet altijd oppassen dat ik niet altijd blijf kijken van... hé, waar kunnen we nog meer groeien of waar valt nog meer te optimaliseren? Je bent meestal eigenlijk niet snel tevreden. En daar moet je ook weer vooruit kijken. Soms in je bedrijf moet je altijd blijven vooruit kijken. En ik ben trots op het feit van wat we neer hebben kunnen zetten in het feit... ja, dat we een stukje geitensector van Nederland... verkopen kunnen in heel veel diverse landen. En ook daar een pluspunt kunnen zijn voor de productie van voeding. Dus dat je echt lokaal ook mensen helpt zulke bedrijven op te zetten, op te starten. En die uiteindelijk een fabriek ernaast zetten die yoghurt maakt en melkproducten voor de lokale bevolking daar.
Hey Arjan, ik heb eigenlijk een laatste vraag. Hè. We hebben niet alleen geithuizen luisteren, we hebben ook pluimveehouders, melkveehouders en varkenshouders. Wat zou jij de luisteraar mee willen geven?
Ja, blijf positief. Vooral de negativiteit in Nederland is op het moment die staat eigenlijk te hoog in het vaandel. Ja, we laten ons als boeren misschien behoorlijk in een negatieve hoek duwen. Dat is ook de schuld van de politiek. Ik zou zeggen tegen alle boeren die graag boer willen blijven, er blijft een toekomst, ook in Nederland voor de agrarische sector. De komende jaren die zullen moeilijker worden, maar hou je rug recht. En dan de is en blijft vraag naar voedsel en er is en blijft vraag naar de kennis die wij in Nederland op een heel hoog niveau hebben staan. Dus daar blijft toekomst. Dus soms moet je even tegen de stroom inroeien, maar blijf roeien.
Nou, een mooie boodschap voor onze luisteraar. Bedankt voor jouw bezoek aan onze podcast, Harm-Jan. Ik vond het een heel inspirerend verhaal. En bedankt dat je met ons en onze luisteraars willen delen.
Ja, ook bedankt voor de uitnodiging. En ik vond het leuk om mee te werken, Maarten.
De volgende keer hoor je hoe varkenshouder Mark van Zandbeek een uniek franchise-model heeft opgezet voor de Nederlandse varkenshouder. Meer weten hoe je door focus op hygiëne technisch resultaten verbetert en je werkplezier vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiëne-specialist Gijs Adriaans voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.